Een hele goede morgen, broeders en zusters. We hebben hoop. We hebben perspectief. We hebben een nieuw leven. We zijn wedergeboren tot een levende hoop, zegt Petrus in hoofdstuk 1, vers 3. We gaan inderdaad verder met een preek over 1 Petrus 1, vanaf vers 13 tot en met 21. En de vorige keer dat ik hier was, heb ik het gehad over het evangelie waarvan is geprofeteerd door de profeten, waarvan is getuigd door de profeten en waarmee ze hebben gediend. Waarmee de profeten hebben gediend. En ze hebben ons gediend in die zin dat zij de profetieën die ze mochten vertellen, mochten verkondigen, op schrift mochten stellen, dat ze daar heel nauwkeurig naar gezocht en gespeurd hebben. En dat ze aan het onderzoeken waren over wie gaat het. En over welke verlossing gaat dit? Hoe gaat die verlossing waar God met zijn Heilige Geest over heeft gesproken, geïnspireerd door de Heilige Geest, door de profeten, waar gaat die verlossing over? En ik heb de laatste keer na het amen van de preek nog even kort het stuk genoemd over de engelen. Dat wil ik nog eventjes herhalen, want dat heeft een belangrijke functie ook voor ons gedeelte vandaag. Petrus zegt in vers 12, aan hen, dus aan de profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest. En toen hebben we gezien dat de profeten vooruit keken. De profeten keken vooruit, vanuit de profetieën die ze mochten verkondigen. En nu zijn er evangelieverkondigers gekomen die mogen terugkijken. De Heilige Geest is geschonken uit de hemel. En evangelisten en verkondigers van het evangelie mogen de boodschap van de vervulling van die verlossing brengen. Dus wij leven in de tijd van de vervulling, broeders en zusters. Wij mogen terugkijken. Maar dan zegt Petrus er nog wat achteraan. Het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen, zegt Petrus. Nou, toen heb ik de vorige keer gezegd dat het woord wat in de HSV is weergegeven als begeerig zijn, dat een woord is dat je kan vertalen met een voortdurend bezig zijn. Wayne Grudem die zegt dat in zijn systematic theology, en zijn systematische theologie. Het gaat hier over een voortdurend bezig zijn, zelfs op dit moment. Dus de engelen hebben op dit moment een heilige nieuwsgierigheid over hoe die verlossing uitgewerkt gaat worden door de geschiedenis. De engelen die zijn daar op een hele heilige en gezonde manier nieuwsgierig naar. Hoe wordt die verlossing uitgewerkt? Nou, die vraag wordt beantwoord door vers 13 tot en met 21. Daar zien we de uitwerking van de verlossing. En we moeten ons dus goed realiseren dat wat Petrus in vers 12 schrijft, dat het dus ook ten volle betrekking heeft op dit gedeelte, wat wij vanmorgen gaan lezen. De engelen volgen dit. Met een heilig ontzag, een heilige nieuwsgierigheid. We gaan het gedeelte lezen. 1 Petrus 1 vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover het schriftgedeelte voor deze morgen. Eerst even een inleidende opmerking over dit gedeelte. Dit gedeelte zou je kunnen verdelen in twee blokken. Het eerste blok, dat is vers 13 tot en met 17. En het tweede blok, dat is vers 18 tot en met 21. En als je vers 13 tot en met 17 nauwkeurig leest, dan zie je dat Petrus daar maar liefst 7 aansporingen geeft aan de gelovigen tot wie hij zijn brief richt. En met die aansporing geeft hij ook zegeningen. Dat is belangrijk. Dat gaan we ontdekken straks. Kijk, de eerste zorg die we moeten hebben in de prediking is dat heiliging ook gepreekt wordt. We moeten de volledige verlossing preken. We moeten de volledige verlossing verkondigen. Maar daar is niet alles mee gezegd, want we moeten ook weten hoe we de heiliging moeten preken. Er zijn veel valkuilen met betrekking tot heiligmaking. Er is een vorm van heiliging najagen die activistisch is, die wettisch is. En we gaan op een geweldige manier zien hoe Petrus dat gevaar ontwijkt. Hij roept ze op, maar hij geeft ook beloften en hij noemt zegeningen. En dat houdt het zo geweldig bij elkaar. Dat tweede blok, vers 18 tot en met 21, dat is het fundament. Dat is het evangelie. Met andere woorden, als datgene wat Petrus in vers 18 tot en met 21 noemt en beschrijft niet waar is, dan is alles wat hij in vers 13 tot en met 17 heeft geschreven een illusie. En onmogelijk. Een leugen. Alles in dit gedeelte staat of valt met de betrouwbaarheid en de waarheid van de boodschap van vers 18 tot en met 21. Als dat niet waar is, kunnen wij onze Bijbels dicht doen vanmorgen. Kunnen we naar huis. Kunnen we iets anders gaan doen. Als dat niet waar is, heeft Petrus opdrachten gegeven waaraan niemand kan voldoen. En heeft hij zegeningen genoemd en beloften gegeven die niet waar zijn. Dus vers 18 tot en met 21 is het fundament van dit gedeelte. We gaan kijken naar 3 aspecten in dit gedeelte. We gaan kijken naar het perspectief van het evangelie deze morgen. Welk perspectief geeft dat evangelie? Het werk en de persoon van Jezus Christus. Wat betekent dat? We gaan kijken naar 3 dingen. Als eerste de hoop van het evangelie in vers 13 en 14. Als tweede gaan we kijken naar de roeping van het evangelie, vers 15 tot en met 17. En als laatste gaan we kijken naar de kern van het evangelie, vers 18 tot en met 21. Dus de hoop van het evangelie, de roeping van het evangelie en de kern van het evangelie. Petrus die noemt in vers 13 als eerste een aansporing, wat ik net ook al zei. Dit is de eerste van de 7 aansporingen die hij geeft. Hij zegt, omgord daarom de lendenen van uw verstand. Omgord daarom, dat woordje daarom, dat verwijst naar wat hij daarvoor geschreven heeft. Namelijk de betrouwbaarheid van het evangelie door het getuigenis van de profeten in het Oude Testament. Dus de geschriften van het Oude Testament, waarin de verlossing al voorspeld is, al beloofd is, al geprofeteerd is, die boodschap is betrouwbaar. Nou, zegt Petrus, als die boodschap zo betrouwbaar is, omgord daarom, omgord dan de lendenen van uw verstand. Het is heel interessant dat Petrus de wetenschap, dus de wetenschap van het evangelie, de wetenschap van de verlossing in Christus, dat hij dit koppelt aan de opdracht van vers 13. Dus die kennis van het evangelie zet tot actie, zet aan tot actie. Die kennis van het evangelie zet ons in beweging. Maar wat betekent het als hij zegt, omgord de lendenen van uw verstand? Nou, lendenen, in die tijd waarin Petrus deze brief heeft geschreven, daar droegen mannen en vrouwen, die droegen lange gewaden. En dat was heel onhandig als je wilde gaan rennen of als je moest werken. Dus op een gegeven moment deden ze een gordel om, waardoor die kleren strak kwamen te zitten, waardoor je goede bewegingsvrijheid had. Nou, dat is wat Petrus hier bedoelt met omgord de lendenen van uw verstand. In het Engels staat er, preparing your minds for action. He, dus je gedachten voorbereiden op handelen. Wees paraat. Dat is eigenlijk wat, dat is wat Petrus hier zegt. Wees paraat. Wees wakker. Wees nuchter, zegt hij ook. En ik heb de vorige keer gezegd dat de Bijbel primair gezien in beginsel helemaal geen ethisch handboek is, zozeer. En hier blijkt waarom. Omdat Petrus die aansporing die hij hier geeft, namelijk om wakker te zijn in je denken, om nuchter te zijn, die aansporing die is gestoeld op de waarheid van het evangelie dat Jezus Christus verlossing heeft gebracht aan het kruis. Daardoor moeten we er zo goed van doordrongen zijn, broeders en zusters, dat het evangelie van Jezus Christus, Gods reddende handelen door hem, uit genade, voor de verlossing van zondaren en voor de verheerlijking van zijn eigen naam, dat dat de rode draad van de schrift is. Dat dat de kernboodschap van de Bijbel is. Daar moeten we van doordrongen zijn. Petrus zegt, wees nuchter. Wat is het tegenovergestelde van nuchter? Dronken zijn. Als je dronken bent, heb je geen juist en scherp beoordelingsvermogen meer. Dat is afgezwakt, dat is beïnvloed. Je kunt niet alles meer goed duiden, je kunt niet meer alles goed beoordelen. En Petrus die zegt, wees nuchter. Zijn wij op een vruchtbare manier gehoorzaam aan het evangelie met een nuchter verstand? Zijn onze gedachten vol van het evangelie? Zijn onze gedachten gericht op datgene wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan? Dat is wat Petrus hier zegt. Hou je gedachten wakker. Hou je gedachten scherp. Hou je gedachten juist. Hou je gedachten waakzaam. Waarmee? Met de boodschap van het evangelie. Die zo betrouwbaar is, waar de profeten al van hebben getuigd, onder het oude verbond. Hou je gedachten scherp. En dit is zo van belang. Voor de gelovigen van toen, maar ook voor de gelovigen van nu. De gelovigen waar Petrus aan schrijft, zoals we weten, verkeerden in omstandigheden van lijden. Ze werden uitgescholden, ze kregen te maken met vervolging, met lijden omwille van de naam van Jezus. Hun manier van leven werd te schande gemaakt, het werd bespot, ze werden veracht. Dat doet iets met ons, mensen. Niemand is daar immuun voor. Als wij worden bespot vanwege onze levensovertuiging, als wij worden bespot vanwege onze levenshouding, dan raakt dat de kern van wie we zijn als dat bespot wordt. Dus dat doet iets met ons. En juist in dit kader, in deze context, is de oproep van Petrus hier zo cruciaal. Hou je gedachten scherp, hou je gedachten waakzaam, wakker. Wees paraat om de Heer Jezus te blijven volgen. Deze oproep is in die context cruciaal. En we zien in vers 14 dat Petrus wijst op het verleden. Hij zegt, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dus hij zegt hier, jullie waren vroeger ongehoorzaam aan God. Jullie kenden God niet. Jullie waren geen kinderen van God. Jullie waren niet met hem verzoend. En wat was het gevolg? Het gevolg was, jullie deden dingen die God niet behagen. Jullie waren ongehoorzaam aan hem. Jullie deden de werken van het vlees, zoals de Bijbel dat zegt. De ondeugd kwam eruit, zou je kunnen zeggen. Ongehoorzaam. Jullie leefden niet in afhankelijkheid van hem. Dat is de onwetendheid die hij in vers 14 noemt. En zie dan het contrast met het verstand in vers 13. Ziet u dat? Het contrast tussen onwetendheid in vers 14 en het verstand dat paraat moet zijn in vers 13. Hij zegt hiermee, keer niet terug naar de levenswandel van vroeger. Keer niet terug naar de manier zoals je vroeger leefde, omdat je nu te maken hebt gekregen met lijden. Omdat je nu te maken hebt gekregen met vervolging, met spot, met hoon. Omdat mensen je manier van leven en jouw geloof in Christus belachelijk maken. Laat dat niet de reden zijn, zegt Petrus, dat je teruggaat naar het oude leven. Maar hou je gedachten paraat. Hou ze scherp. Hou een juist beoordelingsvermogen. Weet wat het evangelie is. Weet wie de Heer Jezus Christus is. En weet wat Hij heeft gedaan. In 1 Petrus 1, of in 1 Petrus 4, vers 3 en 4, dan noemt Petrus iets soortgelijks. Hij zegt daar, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. En dan zegt hij erachteraan, daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Wij doen niet mee met de feesten van de wereld. Wij geven ons niet over aan drank en aan oneindig genot. Wij zijn kinderen van het licht, broeders en zusters. Dat verschil maakt Petrus hier ontzettend duidelijk. Vanuit het evangelie. Daarom moeten we nuchter blijven. Omdat wij in deze wereld leven waarin dat soort dingen gebeuren. Er zijn feesten waar in overvloed alcohol geschonken wordt. Er zijn evenementen en allerlei feestjes waar de meest goddeloze dingen gebeuren. De meest losbandige dingen gebeuren. En dat kunnen we in onze samenleving ook zien. Daar kunnen we voorbeelden van noemen. Dat is niet ver gezocht. Dat zien we in onze eigen wijk, in onze eigen woonplaats zien we dat. Licht en duisternis leven langs elkaar heen. Het zit allemaal door elkaar. En in die wereld is de oproep voor ons als gelovigen, ken het evangelie. Hou je gedachten wakker met dat goede nieuws van wat God heeft gedaan voor jou persoonlijk, maar ook voor zijn gemeente in Jezus Christus. Want het evangelie, broeders en zusters, dat brengt hoop. Dat brengt hoop. Ik heb de vorige keer die vijf aspecten van Christus' kruiswerk genoemd. Christus heeft zichzelf gegeven als een offer. Hij heeft de zonde weggenomen. Hij heeft de toren van God gedragen. Hij heeft verzoening met God tot stand gebracht. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons vrijgekocht van het geestelijk onvruchtbare leven dat wij vroeger leefden. En hij heeft overwinning behaald aan het kruis over alle kwaad. Over alle kwaad. En dit verlossingswerk van Christus, broeders en zusters, heeft aspecten met kracht voor de toekomst. Dat zien we in het tweede deel van vers 13. Daar zegt Petrus, wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Petrus heeft het hier over de openbaring van Jezus Christus. Dit gaat over de wederkomst van onze Here. Daar heb ik in de eerste preek ook al iets over gezegd, in aanleiding van vers 4 en 5, over die hemelse erfenis die is weggelegd voor ons in de hemelen, die daar bewaard wordt. En niet alleen dat die erfenis bewaard wordt voor ons, maar dat ook wij zelf door het geloof, door de kracht van God bewaard worden. Tot dat moment van deze openbaring van Jezus Christus, tot zijn wederkomst. En Petrus die zegt, de wederkomst van Christus, de verschijning van Christus, die neemt iets met zich mee. Wat neemt dat met zich mee? Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Het is duidelijk vanuit dit gedeelte dat de genade van God ook een toekomstig karakter kent. Hier zien we een vorm van toekomstige genade. Maar hoe wordt deze toekomstige genade zichtbaar? Wat zijn deze twee? Wat is deze vorm van toekomstige genade? Heel globaal kan je dat in twee categorieën verdelen. Als eerste, op het moment dat Jezus Christus in heerlijkheid verschijnt, zullen wij verheerlijkt worden. En zullen wij volmaakt delen in zijn heerlijkheid. Met andere woorden, we zullen worden verlost van de zonde. We zullen worden verlost van de zonde, totaal. De aanwezigheid van de zonde zal er niet langer meer zijn. Zal geen strikken meer leggen voor ons. Het is klaar, het is gedaan. Het is weg. Dat is het eerste. En het tweede, waarin de genade van God zich zal uiten bij de wederkomst van Christus, is dat de verdrukking die gelovigen ervaren hebben in dit leven, omwille van het geloof in Christus, zal vergolden worden. Met andere woorden, God zal degene oordelen die christenen hebben laten lijden omwille van het geloof in zijn enige geboren zoon. Er zal recht geschieden, broeders en zusters. Er zal recht geschieden. God zal rechtvaardig oordelen. Wij denken vaak aan oordeel, dat heeft niks met genade te maken. Maar hier heeft het alles met genade te maken. Want God zal alles recht zetten. Als wij hebben geleden in dit leven, vanwege ons geloof in Christus, wat zegt Petrus in zijn brief? Dan lijdt u voor iets wat goed is. Als we zouden lijden om iets wat slecht is, dan hebben we het verdiend, zegt Petrus. Maar wij lijden als gelovigen, omwille van ons geloof, omdat het iets goeds is. En dat zal God rechtzetten. God zal dat vergelden. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 1, vers 6 tot en met 8, het is immers rechtvaardig van God, en dit schrijft hij aan Thessalonicenzen, die ook te maken hebben gekregen met verdrukking. Hij zegt dat het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt samen met ons verlichting te geven. Wanneer? Bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De wederkomst van Christus is voor een gelovige dubbele genade, broeders en zusters. Beseffen we dat? We zullen zijn zoals Jezus is. We zullen gelijkvormig zijn naar zijn beeld. We zullen zijn zonder zonde. En het lijden dat we ervaren hebben in dit leven, het lijden dat ons aangedaan is in dit leven, het zal vergolden worden. God gaat dat herstellen. Hij gaat het rechtzetten. Hij gaat daar rechtvaardig over oordelen. En deze hoop van het evangelie, de hoop van de genade die Christus heeft bewezen aan het kruis, door plaatsvervangend voor zondaren te sterven, en de genade van zijn wederkomst, waarin hij ons ten volle verlossing zal schenken van alle kwaad. Deze hoop van het evangelie is voor gelovigen een geweldige motivatie om heilig te leven. En dat brengt ons bij het tweede, namelijk de roeping van het evangelie, vers 15 tot en met 17. En Petrus die begint er met een tegenstelling. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Ziet u opnieuw de tegenstelling die Petrus maakt met betrekking tot de tijd. Hij zegt in vers 14, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. En in vers 15 zegt hij, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Er is een tegenstelling hier. Gelovigen zijn vandaag niet meer wat ze vroeger wel waren. Wat heeft die tegenstelling veroorzaakt? Wat is de oorzaak dat gelovigen vandaag anders zijn dan vroeger? Het antwoord lezen we in Vers 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft. Er is een roeping. God heeft ons geroepen. En dit is Gods werk, broeders en zusters. God heeft ons geroepen. Wij hebben niet onszelf geroepen. God heeft ons geroepen. Het is zijn uitnodiging geweest om tot Christus te gaan. Hoe dan? Door de prediking, nogmaals, opnieuw, van het evangelie. Dat evangelie is zo centraal, zo kernachtig, zo cruciaal, daar mogen we nooit over zwijgen. God heeft ons uitgenodigd, hij heeft ons opgeroepen om te geloven in Jezus Christus door de prediking van het evangelie. En dat is, als het goed is, bij ons, zoals we hier zitten, in het verleden gebeurd. En als het niet zo is, dan bid ik dat deze preek eraan zal bijdragen dat het vandaag gaat gebeuren. Dat u mag ervaren dat God u roept, dat God jou roept om verlost te worden van deze tegenwoordige slechte wereld, om verlost te worden van de zonde. Deze roeping van God, die kent één medaille met twee kanten. Want God roept ons uit iets en hij roept ons tot iets. Dus hij bevrijdt ons, wat Petrus zegt, uit de onwetendheid, waardoor we vroeger geestelijk vruchteloos wandelden en in gelijkvormigheid aan onze zondige verlangens, aan onze zondige begeerten. Daar roept God ons uit door de prediking van het evangelie. En met dat God ons daaruit roept, roept hij ons tot een nieuw leven. Een nieuwe levenswandel dat wordt gekenmerkt door heiliging. En wat zegt Petrus daarover? Word zelf ook zo heilig in heel uw levenswandel. Dat is niet een paar procent, dat is ook niet het grootste gedeelte. Nee, heel uw levenswandel. Nou, wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat wij door het evangelie van Jezus Christus, door zijn verlossingswerk, deel hebben gekregen aan de hoop op heerlijkheid. Dit is die toekomstige genade waar Petrus over schrijft in vers 13, als de Heer Jezus terugkomt. We hebben de hoop op heerlijkheid ontvangen. Maar we hebben nog iets ontvangen, als we vers 15 goed lezen. En vers 16. We hebben de kennis van God zelf ontvangen. Wat zegt Petrus in vers 15 en 16? Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, dit gaat over wie God is. Dit is kennis van hemzelf. Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dus in deze oproep, in deze aansporing, daar legt Petrus de verbinding tussen de roeping van de gelovigen en het karakter van degene die de gelovige geroepen heeft. Petrus legt de relatie tussen de roeping van de gelovige en het karakter van degene die de christen geroepen heeft tot dit nieuwe leven. Met andere woorden, omdat wij God nu kennen. God is degene die ons geroepen heeft, omdat wij hem nu kennen en omdat wij weten dat God heilig is. Daarom zegt Petrus, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En ook Paulus zegt zoiets dergelijks in Colossenzen 3, vers 10. In Colossenzen 3, vers 10, daar zegt Paulus hetzelfde. Ik begin even bij vers 9. Paulus die zegt, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Ziet u ook daar het contrast? De oude mens is uit. Wie ik vroeger was, ben ik niet meer. Daarom, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En dat is God. Dus de kennis van God leidt in ons leven tot de vrucht van een heilige levenswandel. De gelovige wordt gevormd door degene die hem geroepen heeft. De christen wordt gevormd door degene die hem geroepen heeft. En hij wordt gevormd naar het beeld van degene die hem geroepen heeft. En Petrus die citeert in vers 16 een aantal teksten uit het Oude Testament, uit Leviticus. Leviticus 11, Leviticus 19, Leviticus 20 en 21, daar lezen we deze woorden. Wees heilig, want ik ben heilig. En de achtergrond van die woorden is dat God ernaar verlangt om bij zijn volk te wonen. God wil bij zijn volk wonen, hij wil omgang met hen. Maar er is één probleem. Want God is heilig en mensen niet. En God kan niet wonen op een plaats die onrein is. Die onheilig is. Hoe kan het dan dat God bij zijn volk kan wonen? Hoe kan God dan bij zijn volk wonen? Als hij heilig is en dat volk niet. En het antwoord in Leviticus is uiteindelijk het offersysteem. Er worden offers gebracht. Er moet verzoening worden gedaan. En bij dat offer vloeit bloed. Wat zegt de Hebreeën schrijver? Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En dat is exact de heenwijzing naar het offer, het ultieme offer dat de Heer Jezus voor ons heeft gebracht. Hij heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft zijn bloed laten vloeien. En er zit iets heel geweldigs in dit gedeelte, broeders en zusters, in vers 15. Want wat we in vers 15 zien, dat zijn de twee aspecten van heiliging. Welke zijn dat dan? Nou, er bestaat positionele heiliging. Door de roeping van het evangelie en door het geloof waarmee wij worden verbonden met Jezus Christus, zijn wij positioneel in hem volmaakt heilig. God ziet ons aan met de gerechtigheid van Jezus Christus. Wij zijn bekleed met zijn gerechtigheid. Dat is de positionele heiliging. Dat is het resultaat van die roeping waar wij op ingegaan zijn door de genade van God en door het overtuigende werk van de Heilige Geest door het geloof. Maar er is ook die praktische heiliging. En die praktische heiliging, dat is ook de vrucht van de roeping. En in die praktische heiliging wordt het beeld van God, wat in het Nieuwe Testament herhaald wordt, wat Paulus net schreef, wat Paulus heeft geschreven in Colossense 3, maar ook in Romeinen 8, vers 29, en wat Petrus hier schrijft, wordt de gelovige gevormd naar het beeld van Christus. Positionele heiliging betekent dat wij door het geloof, door onze vereniging met Christus, apart worden gezet voor God. Dat is ook wat heilig betekent. Heilig betekent apart gezet zijn. God is apart gezet. In die zin, hij heeft geen relatie met kwaad, met zonde. God en zonde gaan niet samen. Daarin is dat apart gezet zijn. En dat is ook waar Petrus hiertoe oproept, namelijk dat wij God navolgen daarin. En dat ook wij geen verbintenis hebben met het kwaad. Met andere woorden, de heiliging, de praktische heiliging, betekent dat wij God navolgen en dat wij gelijkvormig worden gemaakt naar zijn morele karakter. Zijn morele karakter. Misschien is er iemand in die zegt, ik worstel met heiliging, ik worstel met gehoorzaamheid aan God. Misschien bent u wel ontmoedigd, misschien ziet u wel op uw eigen falen. En kunt u door het eigen falen de genade van God niet meer zien. Kunt u dat ook moeilijk aanvaarden. Misschien kunt u moeilijk geloven dat God u uit die duisternis getrokken heeft. om een nieuw leven te leiden in Christus. Dan is mijn aansporing deze morgen. Ga naar God. Ga naar deze Vader. Ga niet allereerst uw mouwen opstropen. Ga niet activistisch allerlei dingen doen. Begin niet aan allerlei nieuwe initiatieven. Maar word vervuld van de hoop van het evangelie. En rust op de belofte. Lees de belofte die God geeft door het evangelie in Jezus Christus. Wij worden gelijkvormig gemaakt naar onze Vader. God is onze Vader. En u zegt, ja, maar wacht even Robert, dat is wel heel mooi gezegd. Maar zie je wat er in vers 17 staat? Vers 17 zegt Petrus, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Ik weet wat daar staat. Daar staat dat God zonder aanzien des persoons zal oordelen. Dat wil zeggen, God zal rechtvaardig oordelen. Er is geen vriendjespolitiek bij God. God ziet bij de ene persoon niet meer door de vingers dan de ander. Zo is God niet. God is rechtvaardig. Hij is heilig. En ik weet dat Petrus dat hier zegt. En misschien zegt hij, ja, als ik deze woorden lees, dan word ik bang. Want wat moet er terechtkomen van het moment dat ik voor Christus sta? Als ik op mezelf zie, dan ben ik bang. Dan vrees ik. En dan zeg ik, als het zo is dat op de oordeelsdag u op uzelf zult zien, en als God alleen naar u zou kijken, dan heeft u inderdaad alle reden om te vrezen. Immers, wie kan in zijn natuurlijke staat voor God, in zijn geestelijk dode staat, voor God bestaan? Wie kan in de tegenwoordigheid van God komen vanuit zijn natuurlijke staat en leven? Niemand. Maar kijk dan nog eens naar de tekst. Dat heb ik net ook al genoemd. Petrus die begint vers 17 met, en als u hem aanroept als vader. Broeders en zusters, wij hebben geen God die staat te kijken waar hij ons kan vloeren. Die ons voor schut wil zetten. Die naar alle mogelijke manieren zoekt om ons te veroordelen. Zo'n God hebben wij niet. Nee, hij is onze vader. Door Jezus Christus, onze Heere. En Hij, onze Vader, heeft ons door het evangelie geroepen tot een heilige levenswandel. En ja, God zal oordelen over al de werken. Dat klopt. Maar weet u wat het is? God oordeelt niet alleen over de werken waarin we zijn tekortgeschoten, of de slechte werken. Maar God oordeelt ook over de goede werken. Wat zegt Paulus in Efeze 2 vers 10? Wij zijn Gods maaksel geschapen voor goede werken. Ook die werken zal God oordelen. Neem deze belofte mee. God als vader die mij geroepen heeft door het evangelie om een heilig leven te laten leiden en die zal oordelen over alles. Niet alleen over mijn tekortkomingen. Niet alleen over mijn tekortschieten. Niet alleen over mijn stomme acties. Maar ook over het goede wat ik door de kracht van zijn Heilige Geest heb mogen doen. En deze belofte, deze wetenschap, moeten we blijven beseffen gedurende de tijd van ons vreemdelingschap, zegt Petrus hier in deze tekst. Ik heb dat al eerder gezegd, maar deze tekst die doet denken aan het oudtestamentische ballingschap. Gelovigen zijn in deze wereld niet thuis. Wij zijn hier vreemdeling. Juist omdat wij een andere meester volgen, omdat wij een verlosser hebben. Die zo anders is dan het karakter van deze wereld. Die zonder zonde is. Wij zijn vreemdeling. En daarom hebben we deze belofte nodig. We hebben de hoop nodig van vers 13, omdat we moeten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, wanneer de Heer Jezus terugkomt. En we hebben het ook nodig om te weten wat er in het verleden gebeurd is. Toen God ons heeft geroepen door het evangelie. Dat moeten we weten, broeders en zusters. Maar er is nog één ander cruciaal aspect dat we moeten weten. En als we dat niet weten, dan is onze hoop en onze roeping een leugen. Nou, als we dat niet weten, ik bedoel te zeggen, als het aspect waar we nu naar gaan kijken, als dat niet waar is, dan zijn de hoop en de roeping een leugen. Dat brengt ons bij vers 18 tot en met 21. Namelijk de kern van het evangelie. Wat ik aan het begin al zei, vers 18 brengt ons bij dat tweede blok in dit gedeelte. Daar zegt Petrus, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. In dit gedeelte vinden we geen aansporingen. Daar vinden we geen opdrachten. Wat we in deze verse vinden, dat is het fundament, de kern van het evangelie. Die de kracht verleent aan alles wat er in vers 13 tot en met 17 staat geschreven. Petrus noemt hier aspecten over de verlossing als eerste. Petrus noemt hier aspecten over de verlossing. En merk opnieuw op dat hij in vers 18 begint met in de wetenschap. Zo belangrijk is ons denken. Dit moeten wij weten, broeders en zusters. In de wetenschap, wat? Dat wij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht zijn. Dat moeten we weten. We lezen over vier elementen van de verlossing die Petrus daar noemt. Wat is verlossing als eerste? Het betekent vrijgekocht zijn. Christus heeft ons vrijgekocht door zijn bloed. Hij heeft de prijs betaald, zodat wij kinderen van God zouden worden. Dat wij Gods eigendom zouden zijn. Hij heeft ons uit de macht van de vijand, uit de macht van de zonde, uit de macht van Satan getrokken. Door met zijn bloed daarvoor te betalen. Hoe is die verlossing gekocht? Petrus zegt, niet met onvergankelijke dingen, zoals zilver of goud. Wij vinden dat heel kostbaar materiaal. We hebben er veel voor over. Goud, zilver, dat is kostbaar. Maar, zegt Petrus, het is vergankelijk. Het gaat voorbij. Het is niet eeuwigdurend. Wat is eeuwigdurend? Wat heeft een eeuwige waarde? En het antwoord is, vers 19, met het kostbaar bloed van Christus. Het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Nou, dat brengt ons weer terug bij dat offersysteem in het Oude Testament. Het slachten van het lam. Paaslam. En dan de vraag, waartoe is de verlossing? Wat ik net al zei, we hebben God als vader mogen leren kennen door onze Heer Jezus Christus, door het evangelie. En in vers 18 lezen we ook een tegenstelling daarmee. Want daar zegt Petrus, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Ziet u dat? Er heeft een wisseling plaatsgevonden van de vaderen naar de vader. Wij waren vroeger gehoorzaam aan degene die ons het leven onderwezen. In onze zondige begeerten, in onze zondige verlangens. Daar zijn we door onderwezen. We hebben het geleerd van onze voorouders. Het is niet moeilijk om zonde aan te leren. Dat gaat heel natuurlijk. En Petrus die zegt, dit was wie je vroeger was. Vroeger leefde je overeenkomstig de overleveringen, de tradities, de gewoonten, de gebruiken, de verlangens van je voorvaderen. Maar nu, waartoe zijn we verlost? Om eigendom van God te zijn. Om hem te dienen. Om te leven in ontzag voor hem. En degene die de verlossing gekocht heeft. Wie heeft verlossing gebracht, broeders en zusters? Jezus Christus, het Lam van God. Deze aspecten noemt Petrus met betrekking tot de verlossing. Maar er is nog meer. Want hierna, vanaf vers 20, gaat hij verder over aspecten van Christus. En hij noemt daar vier aspecten van. Wanneer is Christus gekend als lam? Wanneer is Christus gekend als degene die het ultieme offer zou brengen om mens en God te verzoenen? Wanneer is hij gekend? Petrus die zegt, voor de grondlegging van de wereld. Dus van eeuwigheid. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Voordat God deze schepping maakte, was het al in zijn gedachten, was het al in zijn hart, om de Heere Jezus te zenden. En was het de bedoeling dat de Heere Jezus als Gods volmaakte lam, dat volmaakte offer zou brengen om zijn volk vrij te kopen, om zijn volk te verlossen. Wanneer is Christus geopenbaard als het lam van God? Petrus zegt in de laatste tijden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de laatste tijden die Petrus hier noemt, dat dat het begin is van de eindtijd. Dat is het begin van de laatste dagen. Het moment dat Jezus Christus als mens, als Godmens in deze wereld gekomen is, dat is het begin van de eindtijd geweest. Omdat hij het koninkrijk van God hier gebracht heeft. Het is nu nog ten dele, maar het zal ten volle doorbreken. Daarom is de geestelijke strijd ook zo geïntensiveerd. Daarom is de geestelijke strijd ook zo geïntensiveerd. Omdat de duivel weet dat hij verloren heeft. Lees Openbaring 12 en 13 achter elkaar. Dan zie je dat de duivel weet dat hij verloren heeft en dat hij in grote woede afdaalt naar de aarde. Niet omdat hij daar nog iets kan redden voor zichzelf, maar omdat hij nog zoveel mogelijk verwoesting wil aanrichten. Omdat hij de gemeente van Christus wil vervolgen. Hij kan zijn verlies niet pikken. Dat is goed om dat te beseffen. Voor wie is Christus verschenen? Petrus die zegt, omwille van u. Einde van vers 20. Hij is omwille van ons verschenen. Hij heeft voor ons verzoening gebracht. Hij heeft zijn bloed gegeven om ons vrij te kopen. Om ons te verlossen, om ons tot eigendom van God te maken. En wat heeft Christus tot stand gebracht met zijn verlossingswerk? Dat lezen we in vers 21. Door hem geloofden we in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Dus wat heeft Christus gedaan? Hij heeft ons vrijgekocht uit de macht van de zonde, uit de macht van de duivel, zodat wij in ons leven gericht zouden zijn, niet langer op die zonde, niet langer op duivelse machten, maar op God zelf. Christus heeft ons God-gecentreerde mensen gemaakt. Wat we hier hebben gelezen, vers 18 tot en met 21, dat is het fundament van het evangelie. Het is de kern. En de kern van het evangelie is Jezus Christus. En Jezus alleen. We zijn door hem vrijgekocht om door het geloof gericht te zijn op God. En knoop één ding heel goed in je oren. Deze morgen. Eén ding. De hoop die Petrus in vers 13 beschrijft, de roeping die hij in vers 15 noemt en de zeven aansporingen die hij in vers 13 tot en met 17 geeft, zijn alleen maar effectief omdat Gods Zoon, Jezus Christus, voor de grondlegging van de wereld als lam gekend is, waarvan God wist dat hij hem in de laatste dagen, in de laatste tijden zou gaan sturen als volmaakt offerlam. En hij dat volmaakte offer voor de zonde zou brengen voor zijn volk. Met andere woorden, er gaat geen één aansporing, er gaat geen één zegening, er gaat geen één belofte buiten het verlossingswerk van Christus om. Niet één. Alles wat we hebben gelezen in dit gedeelte komt voort uit dat verlossingswerk van Christus. Het is alles volbracht. Hij heeft het volbracht. Met zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding heeft hij onze wedergeboorte gegarandeerd. Wat we ook hebben gezien in vers 3 van 1 Petrus 1. Hij heeft ermee verzekerd dat zijn wederkomst een gebeurtenis van genade zal zijn voor al Gods kinderen. En door te lijden, sterven en op te staan uit de dood, heeft hij de gehoorzaamheid, de heilige levenswandel van al Gods kinderen gegarandeerd en gekocht. Verheug je dan in deze God. Loof hem, prijs hem vanwege de hoop die hij gegeven heeft, de roeping, de genade, de kracht en de kern van het evangelie. Prijs God om zijn Zoon, Jezus Christus, die geleden heeft, die gestorven is, die opgewekt is uit de doden, die heerlijkheid ontvangen heeft en door wie u, als u gelovig bent, tot God gekomen bent en door wie u op God gericht bent, door wie u dat nieuwe leven ontvangen hebt. Niet om de wil van uw voorouders te blijven doen, maar om de wil te doen van degene die nu uw hemelse Vader is. Amen.